Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Welkom bij VSR, voorheen schaamteloos randstedelijk. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen, tegenover mij zit Per van den Brink. En zoals iedere week houden we onze luisteraars een spiegel voor en onderzoeken we de paradoxale relaties met systemen om ons heen.
Ooit, in een heel ver verleden, zat er een stigma op online dating. Maar in de jaren 10 transformeerde daten door gamification en begonnen te swipen tot een ons wogen. 10 jaar later ontmoet het overgrote deel van de stelletjes elkaar online. Dating is een miljardenindustrie. En in die industrie zijn dingen aan het veranderen. Vandaag gaan we het hebben over de toekomst van daten. Wordt het de ultieme AI-gedreven ervaring? Of gaan we terug naar het tijdperk van handwerk? Maar eerst de actualiteiten.
Ja, ik heb denk ik wel mijn meest favoriete mediamoment van het jaar.
Jij kon niet ophouden over dit moment.
Ik heb de hele autorit hierover gepraat, toch?
Ik ga denk ik na de opname ga ik dit denk luisteren.
Lekker. Het is de podcast over media, waarin Rob Wijnberg te gast is over zijn nieuwe boek. Om over zijn nieuwe boek te praten.
Ja.
Hij wordt geïnterviewd
door
Alexander Klupping en Ernst-Jan Fout. Dat boek is ook naar aanleiding van 10 jaar correspondent.
Mm-hmm.
Het heet Voor ieder wat waars.
Ja.
En het is, ik ga er heel eerlijk bij zeggen, ik heb dat boek nog niet gelezen. Ik heb alleen een aantal interviews erover gezien en vooral dan dit interview.
Mm-hmm.
Het is een nieuwskritiek, volgens mij.
Het is een beetje zijn key message.
Dat is een beetje waarin hij doet. Ik vind vaak, Podimo en andere podcastbedrijven bedienen zich nu vaak van hele audiovisuele strategie. Dus dat die hele podcast dan te zien is.
Videocast.
Ja, ik denk vaak, wie zit hier in godsnaam op te wachten? Daar kwam ik echt op terug bij deze aflevering.
Ja.
Dit is zo spannend. Ja. Echt, dit is, de spanning is om te snijden. Ja. Gewoon. Het is dus, die Wijnberg gaat zijn verhaal vertellen. En je ziet gewoon aan alles dat Alexander is het gewoon met niks eens.
Mm-hmm.
Het eerste deel is een soort exposé van Wijnberg. Ik heb het dus helemaal gekeken.
Ja.
En dan zie je dus Klupping al, je ziet hem al kijken. En eigenlijk
opbouwen.
Zich actief inhouden.
Ja. Ja.
Nou, dan mag hij los, dat tweede deel. En eigenlijk zijn voornaamste kritiek is dus die Wijnberg die haalt dan allerlei media mastodonten aan, zoals Jeroen Wollaars en Shaila Sital Singh en zo.
Mm-hmm.
En probeert eigenlijk via hun uitingen te laten zien hoezeer zij in de waan van de dag verstrikt
leven.
Zijn,
ja.
zeg maar. En dus wij als nieuwsconsument ook. En wat Klupping dan zegt is, ja, waarom heb je hen eigenlijk niet gebeld?
Mm-hmm.
Om te vragen hoe ze tot die uitingen gekomen zijn en hoe ze daar zelf naar kijken. Want hij zegt, ja, jij wil dat we minder cynisch worden over het nieuws. Je wil dat we het nieuws beter begrijpen. Waarom begin je daar dan eigenlijk niet zelf mee? En waarom wijs je dan alleen maar naar een ander?
Mm-hmm.
En voor mijn gevoel zie je dus die Wijnberg live inzien.
Shit.
Kut. Dat is best wel een goed idee. Ik denk dan ook wel, je runt een van de beste uitgeverijen, of in elk geval de meest succesvolle uitgeverijen van Nederland, volgens mij. Ik heb het idee dat elk boek wat die correspondent uitgeeft, dat verandert in bestsellermateriaal.
Mm-hmm. Ja, hebben ze een strategietje voor, hè?
Dat zal wel.
Ja.
Maar heeft niemand dit dan tegen jou gezegd?
Ja.
En ik weet niet, gewoon dat hele interview, het is, er zit zoveel beweging in, er zit zoveel spanning in. Het is zo ook 3 mannen die al zo lang media maken, er allemaal zoveel van vinden. En met recht, want ze hebben er gewoon heel lang zich in verdiept. En echt de degens kruisen. En ook dus voorbij gaan aan wat toch vooral in podcast de norm is van het moet vooral gezellig zijn, moet een leuk begin en einde hebben. En ook als er een gast bij komt, dan is die er toch vooral ook voor de leukigheid.
Mm-hmm, mm-hmm.
Wij gaan straks iemand inbellen. Kunnen we vast verklappen aan het einde van deze podcast. Nou, die gaan we ook niet op deze manier het vuur aan de schenen.
Nee. En een saillant detail is natuurlijk dat Ernst-Jan en Rob jarenlang vrienden en collega's zijn.
Ja, en hij werkt ook met allebei.
Ja.
Dus hij zit daar ook tussenin.
Ja,
dat maakt het
letterlijk.
Extra spannend. Letterlijk ook. Hij zit in het middelste scherm. Het is zo ontzettend te kijken.
Het is geen luistertip. Het is een kijktip.
Het is een luister- en kijktip.
Nee, een kijktip. Je moet het kijken.
Ja, het is wel, ik vind het kijken waard. Als je, maar goed, het luisteren kan ook.
Nou, ik ben zeer geïntegreerd.
Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt.
Ik ga het absoluut
kijken. Volgende week jouw reactie.
Ja, precies.
Dan was er een nieuws wat ik zag op Curbed, wat ik toch alweer heel leuk vond. Mm-hmm. Ik heb het idee dat horeca steeds meer een soort van... Eerst was horeca een plek waar ze waren al blij met elke klant of zo. Mm-hmm. Nu zijn sommige horecazaken zo succesvol dat ze allerlei regeltjes gaan bepalen.
Ja, ja.
Maar op de hoek zit ook een zaak, dan mag je dan niet meer met je laptop. En dan mag je ook geen havermelk. En als je dat wel bestelt, dan krijg je een soort van exposé over hoe slecht havermelk is en zo. Nou, nu heb je dus in Brooklyn heb je een soort Koreaanse koffiezaak.
Mm-hmm.
Day. Mm-hmm. D-A-E.
Ja.
Dai, misschien.
Everyday.
En die hebben influencers verboden in hun zaak. Of in elk geval, mensen die zich als zodanig gedragen, zijn niet meer welkom.
Ja.
Want wat was er aan de hand? Dit is echt zo'n zaakje. Het is ook zo'n... Ze verkopen ook glazen en boeken en zo. Het is echt zo'n totale Instagram-plek. En daarom zijn ze natuurlijk ook een korte tijd heel succesvol geworden. Maar het liep de spuigaten uit. Want iedereen kwam daar met... meerdere camera's.
Een set
geworden. Het werd gewoon een set. Ze gingen ook het personeel filmen. Sommige mensen kochten niks. Die gingen daar alleen maar gewoon de dingen filmen die daar lagen. En dan gingen ze weer weg. En daar hebben ze dus korte metten mee gemaakt. En nu hebben ze dus die mensen...
verboden.
Ja, eigenlijk de toegang ontzegd. En ik vond dat toch wel opvallend. Want ik dacht wel, ja, dit is wel een zaak die volgens mij heel snel heel populair is geworden. Dankzij sociale media.
Is hier een gezegde voor?
Nou?
Je moet niet schijten waar je eet.
Zou je die hier op toe? Ja?
Zeker.
Okay, leg even uit.
Nou, dit is zeg maar, dit is de ultieme age of average influencer zaak.
Ja.
Die waarschijnlijk, ja, ik ben er niet geweest.
Nee, laten we, ik ook niet.
Ja. Van een afstandje lijkt dat zo.
Ja.
En dat kan je wel enigszins zien.
Ja.
En dus het bestaansrecht van die zaak is, zijn diezelfde soort influencers.
Ja.
En die worden dan nu geroyeerd.
Ik denk dat het heel slim is.
Ja.
Ik denk dat ze zich dan nu toch weer een soort verhevenheid, een soort exclusiviteit toe-eigenen, waardoor het nog...
Ja, ik weet het niet. Het was gewoon zo'n TikTok-rijtent, toch?
Ja, maar elke TikTok-rijtent heeft natuurlijk heel kort bestaansrecht. Niks is zo inflatoir als een TikTok-rij.
Ja, ik weet niet, want in die TikTok-rij voor toeristen, als toeristen je klant zijn, dan heeft het langer bestaansrecht. Want toeristen, dat gaat wel... Ook beyond van de TikTok-trend gaat hij naar de lijstjes.
Mm-hmm.
En de lijstjes zijn een hele belangrijke bron voor toeristen.
Staat Fabelfriet nu op een lijstje van... Ja?
Tuurlijk, die staat gewoon op al die lijsten.
Oh.
Ja, dat staat gewoon in de top 10. En dat is gewoon search engine optimization.
Ja, ja,
dat staat jarenlang in die top 10 dan.
Nou ja, ik ben benieuwd.
Ik denk dat het...
Misschien moeten we op bedrijfsuitje naar deze zaak.
Goeie.
Ja.
Goeie. Zullen wel waarschijnlijk lekkere koffie hebben.
Ja, we kunnen niet opnemen dan.
Nee.
Hij is ook wel even rustig.
Ja, hij is ook wel lekker. Kunnen we een beetje normaal praten.
Ja, een beetje rustig gaan.
Ik wil het hebben over schuld.
Oké. Okay.
Nee, ik dacht even dat ik het wilde hebben over Klarna. Maar ik wil het hebben over schuld.
Mooi.
Klarna, je weet wel, het bedrijf.
Ja, ik ken het. Ja.
Die hebben een feature geïntroduceerd. En dat kondigen ze dan trots aan. Een AI feature waarmee je staat in een winkel.
Mm-hmm.
Je ziet iets wat je mooi vindt. Je kunt het eigenlijk niet betalen.
Ja.
Je maakt er een foto van. En deze feature zoekt op het internet naar goedkopere alternatieven. Die je vervolgens gespreid kunt betalen. Zodat je toch dat item kunt kopen.
Okay.
Nou, daar zit, zeg maar, ergens is dat... Het is best chill of zo. Als je er gewoon even heel kort over nadenkt. Mm-hmm. Maar ik vind dat toch een beetje een zorgelijke ontwikkeling. Want dat hele Klarna en er zijn meer van dat soort services.
Ja.
Buy now, pay later.
Ja.
Ik vind dat echt niet goed. Want het onderzoek wijst ook gewoon uit dat mensen hier dingen van gaan kopen die ze niet kunnen kopen of niet eigenlijk willen kopen.
Nee, maar dit is gewoon een enkeltje schuldsanering, toch?
Precies.
Voor veel mensen.
Zij doen geen creditchecks, dus iedereen kan dat doen. En onderzoek wijst dan ook uit dat mensen die dus financieel kwetsbaar zijn,
die
bijvoorbeeld op andere plekken wel schulden hebben en misschien wel een BKR-registratie hebben lopen, via Klarna gewoon vrolijk verder gaan en meer zich in de schulden werken. En als je dan naar zo'n persbericht van die feature kijkt, dan wordt dat ook zo. Eigenlijk wordt mensen in de schulden werken wordt geframed als een soort innovatie die in dienst staat van diezelfde mensen.
Mm-hmm.
Weet je? En dat vind ik gewoon ja, niet goed.
Alsof het een service is naar mensen, terwijl het gewoon eigenlijk een zoveelste manier is om mensen gewoon totaal uit te knijpen.
Ja, er is een onderzoek gedaan dat bij die buy now pay later services, 69% van de mensen zou het niet kunnen kopen of kopen.
Ja.
Ja, dat is gewoon best wel een zorgelijke ontwikkeling,
heel,
denk ik.
Ja, zeker.
Dus ik denk dat ze het niet moeten framen als een innovatie, maar dat ze gewoon moeten nadenken over wat hun rol is in schulden en jongeren.
Ja, ik ben benieuwd of ze dat gaan doen.
Ik ook.
Ik denk het niet, maar we gaan het in de gaten houden.
Ik hoop het wel.
Ja, ik hoop het ook.
Ik kwam ook nog een interessant bedrijf tegen.
Vertel, ja, je hebt het... Ik heb er al een beetje over gehoord.
Ja, het is een bedrijf dat is opgericht door Sophia Collar. Een bedrijf in Nederland gevestigd. Het heet Human Material Loop. En zij komen eigenlijk met... Het zit ook in de kledinghoek.
Mm-hmm.
Zij komen met een textieloplossing. Of in hun eigen woorden. Ze zijn on a mission to create a true textile revolution. The biggest revolution of humankind.
Heb ik wel respect voor als mensen hun eigen merk of start-up framen als the biggest revolution of humankind.
Vrij balsy.
Het zijn geen halve maatregelen.
Nee, dat is ambitieus.
Zo frame ik onze podcast eigenlijk ook altijd. Als mensen die nooit geluisterd hebben, zeg ik, het is waarschijnlijk de grootste revolutie van de mensheid tot nu toe. Ja.
Maar wat zij dus doen, is zij gebruiken mensenhaar om fabric van te maken.
Ik vind het zo ongekend goor.
Ja.
Echt, gadver. Je wilt toch geen bank of whatever kledingstuk aan van haar, van iemand anders?
Ja,
een ander mens.
Ja. Ja, ik denk dat het een kwestie van gewenning zou kunnen worden. Want jij hebt ook allemaal de haren van dieren.
Ja, maar toch vind ik dat gewoon anders. Ja. Ik snap dat dit raar is en op heel veel niveaus ongetwijfeld hypocriet. Maar ik vind het idee dat ik gewoon, dat bij wijze van spreken Timo of Julia nu ze haar afknipt en dat ik daar dan een truitje van zou dragen. Ja, sorry. Zouden jullie dat van mij willen toch ook niet? Nee.
Na onze verjaardag zou je die dan kunnen aandoen. Een sjaal van onze haren.
Iedereen hier van Podimo gecombineerd. Eindelijk een sjaal van het haar van Anne en Tim de Gier.
Ja, maar nee, ik snap het. Ik vind het ook niet per se een heel smakelijk idee. Maar het is ook met dit soort wilde ideeën. Je moet ook...
Is het alleen hoofdhaar?
Ik denk het wel. Ik heb het niet gecheckt, maar ik denk het wel. Maar het is wel, als je het... ze hebben zelf dan een soort matrix gemaakt waarin ze dus verschillende stoffen
gezien,
naast elkaar zetten. En ook beoordelen op van oké, hoeveel chemicaliën worden eraan toegevoegd? Hoeveel werk is er voor nodig? Hoeveel pesticiden worden
eraan
toegevoegd?
En dan zie je gewoon dat...
Evident.
Het is inderdaad... En deze, een enorme revolutie.
Deze Sophia is ook sowieso een best wel interessante ontwerper. Dus ik vond het op zijn minst een interessant idee.
Nou, ik vind het ook op zijn minst interessant.
Ja, nee, maar wellicht over 10 jaar...
Volgende keer zitten wij hier in
mensenhaar
t-shirts van elkaars haar. Ik heb er nu al zin in. Vorig jaar hebben we een hele geweldige sponsor gehad. Dat was Fairtrade Week. En eigenlijk sinds we die week hebben mogen promoten, zijn wij bezig met de vraag, is het alweer zover? Is het alweer Fairtrade Week? We hebben het er de hele tijd over. Ik had de laatste tijd het gevoel van, volgens mij is er al bijna weer een jaar voorbij.
Mm-hmm.
En dat klopt dus, want Fairtrade Week komt er weer aan.
Het is eigenlijk een soort eikpunt in ons jaar geworden.
Ja, we hebben daar eigenlijk gewoon, dat deze podcast een jaar bestaat, is eigenlijk gewoon te danken aan het feit dat we alsmaar weer hoopten van, wordt het weer Fairtrade Week en mogen wij dan weer reclame maken voor die week?
Ja, en wat Fairtrade is misschien even goed om uit te leggen. Fairtrade is het meest bekende en meest betrouwbare label voor duurzaamheid in de wereld. Het is een wereldwijde beweging die mede-eigendom is van meer dan 1,9 miljoen boeren en werknemers die eerlijke prijzen verdienen. Sterkere gemeenschappen opbouwen en meer invloed hebben over hun eigen toekomst. Het is dus eigenlijk kortom een keurmerk. Dat Fairtrade keurmerk is in Nederland te vinden op meer dan 12.000 producten. Denk aan koffie, thee, chocolade, bananen, katoen en bloemen. Die geleverd worden door ruim 160 bedrijven. En je kent dat logo. Je zou het waarschijnlijk niet kunnen beschrijven, maar je herkent het wel als je het op een product ziet staan. Het is dat groen-blauwe keurmerk logo. Als dat logootje op een product staat, dan weet je dus dat het oké is. En dat helpt je dus om de juiste keuze te maken. Dat is namelijk niet altijd even makkelijk als consument in de moderne tijd. Toch, Doortje?
Nee, zeker niet. Nee, dus dit is een goede stok achter de deur. Dan weet je dat het goed zit.
Dus als je in die supermarkt staat, dan moet je daar gewoon even op letten. Want er is best wel een wildgroei aan dat soort keurmerken. Er staan enorm veel logo's op verpakkingen. Maar dat Fairtrade keurmerk, dat is gewoon wel echt legit. En dat is dus gewoon fijn als dat op een product staat. Dat helpt jou gewoon om de juiste keuze te maken.
Ja, en ook, wat ook goed om te benoemen is dat het niet per se altijd duurdere spullen zijn, hè, van Fairtrade. Nee. Want Fairtrade spullen liggen ook gewoon bij de Aldi, bij de Lidl. Dus je hoeft niet per se duurdere keuzes te maken om duurzamere keuzes te maken.
Zo is het. Het gaat gewoon puur om de supply chain, of die oké is of niet.
En wil jij nou weten hoe goed jij bezig bent als het gaat om duurzame keuzes en Fairtrade? Doe dan de Fairtrade quiz. Als jij ook zo ontzettend veel zin hebt in de Fairtrade week, dan kan je gewoon alvast in de stemming komen met die quiz. Die kan je doen op www.fairtradenederland.nl of natuurlijk via de link in onze show notes. Oké, we gaan het hebben over de toekomst van daten. En dan vooral over de toekomst van dating apps. Want dating apps die bestaan nu inmiddels al best wel lang. Sowieso langer dan 10 jaar. En ze zijn echt gemeengoed geworden. Het is totaal niet meer gênant om op een dating app te zitten. Maar ja, hoe gaat dat zich verder ontwikkelen? Dat willen wij onderzoeken deze aflevering. En eigenlijk de aanleiding was dat ik laatst een artikel las over de opkomst van de personal matchmaker. Eigenlijk als een soort tegenreactie op die dating apps. Dus dat zijn dus gewoon mensen die je inhuurt om een relatie voor jou te vinden. Dat is in Amerika heel populair, ook in andere landen. En ook in Nederland wordt dat steeds populairder. Nou, dat is al heel interessant. En ondertussen heb jij het eigenlijk de hele tijd over de manier waarop AI steeds meer wordt ingezet binnen die dating apps. Om dan dus weer betere relaties te vormen.
Ja, en AI wordt nu ook ingezet om die fase daarna binnen zo'n app te gaan optimaliseren. Dus wat gebeurt er als je dan eenmaal die relatie hebt gevonden? Hoe kan zo'n service dan alsnog een rol in je leven spelen? Daar zijn ze nu naar aan het zoeken.
Maar goed, dus het zijn eigenlijk twee soort van ogenschijnlijk tegengestelde trends in datingland. Daar gaan we het over hebben. We gaan ook een matchmaker inbellen zometeen. Daar heb ik zelf erg veel zin in. En laten we gewoon erin haken. Want wat is jouw ervaring of zo met dating apps? Of waar denk jij dan als eerste aan?
Ik ben teruggegaan in de tijd. Ik heb mezelf weer teruggeplaatst op een bruiloft in 2010.
Oké. Okay.
En daar was de running gag. Iedere bruiloft heeft een running gag, toch? Dus iemand moet het ontgelden.
Oké.
Gedurende de bruiloft, toch? Het is altijd een persoon of een situatie die de hele tijd wordt opgebracht. Nou, bij deze bruiloft was dat de manier hoe het koppel elkaar ontmoet had. Namelijk relatieplannet.
Ja, dat zou nog steeds wel een running gag zijn, denk ik.
Ja, maar dat klinkt inderdaad als een soort bejaard.
Ja,
bestaat dat nog?
Daten voor 60-plussers. Ik denk het wel, ja.
Waarschijnlijk bestaat het nog. Ja. Maar het idee van relatie...
Het bestaat niet meer, zegt Timo.
Wel leuk dat Timo vanaf nu gewoon lekker getarget gaat worden.
Ja.
Je zoekt nu relatieplanner.
Geriatrische dater. Ja.
Precies. Maar goed, dus zij hadden elkaar op relatieplanner ontmoet. En dat werd op alle mogelijke manieren uitgemeld.
Maar was de grap dan dat ze elkaar op relatieplanner hadden ontmoet? Of via site?
Nee, gewoon online dating.
Ja, dat was toen nog awkward.
Het bizarre idee van dat ze elkaar online hadden ontmoet.
Grappig, hè?
En dat we de ambtenaar van de burgerlijke stand, alle vrienden, alle familie, iedere speech stond dat centraal. Ja.
Toch niet meer voorstellen?
Nee, dus nu,
het is dus 13 jaar geleden.
Precies.
Ja.
Nu is de meerderheid van de stellen ontmoet elkaar online.
Ja, ik denk inderdaad een jaar of 10 geleden of zo. Of misschien iets minder. Maar dat ook NRC of zo kwam met een groot artikel over de eerste Tinder-babies.
Dat
bijna nog een soort futuristisch gevoel aan werd toegekend. Ja. Van,
alsof het cyborgs waren.
Je ontmoet elkaar dus online en dan krijg je een baby.
Ja.
Dat vonden mensen echt heel gek.
Ja.
Dan nu is het, het is bijna wie ontmoet elkaar niet.
Nog, dat wordt meer de speech, zeg maar.
Ja.
Ze hebben elkaar een café ontmoet.
Ja, dat is voor heel veel mensen volgens mij bijna niet meer voor te stellen.
Ja, zijn het ook even gaan crosschecken met onze luisteraar.
Ja.
Dus de meeste onderzoeken die we vonden zaten dus rond de 60% van de mensen die elkaar online ontmoeten. 50% van de luisteraars heeft wel eens een relatie gehad met iemand via een dating app.
Ja.
En ongeveer de helft van onze luisteraars is bereid om voor een app te betalen.
Ja, precies. Want daar willen we deze aflevering ook vooral over hebben. Over hoe dus al die dating apps tot weer een soort nieuwe, exclusievere markt van dating apps. Zoals met alles eigenlijk. Maar
dat was overigens niet echt een populaire propositie bij onze luisteraars.
Nee, wat dan?
wellicht dat mensen niet worden toegelaten of zo. Maar er was heel veel negativiteit over Raya en exclusiviteitsapps.
Ik snap het wel hoor. Raya is echt een vreselijke plek.
Ja.
Ja? Ja, dat is de enige dating app waar ik zelf wel eens een teen in het water heb gestoken. Heel eerlijk gezegd wel echt met als enige reden omdat ik hoorde dat Gregory van der Wiel erop zat. Ah. En het leek me gewoon heel erg lachen om een keer met hem op date te gaan. Dat je toch in je hoofd...
Het zou zomaar kunnen gebeuren.
Nou, I tried. Ja. Ik heb dat gewoon een week actief geprobeerd. Ja, Raya.
Rekels.
Toen dat niet lukte, ben ik er ook weer afgegaan. Maar ik snap wel dat
hij
mensen...
Hij was te druk met investeren. Hij is een hele actieve investeerder.
Oh ja?
Ja.
Ja? Ja, het is gewoon een hele leuke jongen. Ja. Dat is duidelijk. Maar goed, misschien ook te leuk voor dating apps. Dat zou kunnen.
En je ziet het dus... Ik denk ook dat achter de scherm... Want wat je nu bijvoorbeeld ziet in wat grotere dating apps is dat ze allemaal van die verschillende features eigenlijk introduceren. Ja. Dus premium abonnementen, echte matchmakers bij Tinder worden geïntroduceerd.
Dus dat gewoon een mens.
Ja,
twee
gewoon
mensen
zo van dat je
gaat
eigenlijk gaat het gewoon direct in tegen de propositie van de app. Dat je dan toch met handwerk de beste matches krijgt. Maar daar liggen ook gewoon, even los van dat het misschien een soort cultureel te verklaren is.
Ja.
Ja, dat zijn ook gewoon investeerdersdynamieken. Gewoon een investeerder die zegt, er zit gewoon niet genoeg rendement hierop. Jullie moeten duurdere abonnementen introduceren. Er moet meer diversificatie in de omzet plaatsvinden. Wat gaan we doen? En dan ga je natuurlijk een beetje soort post-rationaliseren. Nou, in deze tijd van verbinding zijn mensen toch weer op zoek naar echt menselijk contact. Dus, weet je wat we doen? We doen gewoon een human matchmaker.
Ja, maar die worden dus sowieso steeds populairder. Hè? Ja. In Nederland en in Amerika. Ja. Dat vind ik zo interessant.
Ja, ja. Ja, maar... dus het is deels denk ik cultureel te verklaren. Want ik denk wel dat deze soort rationale klopt.
Ja.
Dat mensen daadwerkelijk belang of waarde hechten aan dat handwerk.
Ja.
Maar aan de andere kant is het gewoon capitalism at work.
Dat was ook zoiets wat eerst echt gênant was. Een blind date of zeg maar dat je vrienden vroeg van ken jij nog iemand voor mij? Maar dat is de laatste tijd in mijn omgeving echt heel normaal.
Ja.
Ja, ik heb echt, het is echt, ik ken echt heel veel mensen die op blind dates gaan.
Dit zijn echt van die dingen waar ik gewoon uit ben, zeg maar. En waardoor ik, dus ik wil hier alles van weten.
Ja, een vriendin van mij was laatst op blind date gegaan met iemand en die hebben toen echt de hele avond ruzie gemaakt. Waarvan ik wel dacht van oké, niet per se de leukste avond uit je leven. Maar je bent wel een keer uit je bubbel gegaan en een soort van iemand ontmoet die je anders niet zou ontmoeten. En dat is namelijk wat ik lastig vind. Wat ik moeilijk vind aan die dating apps, of misschien aan de manier waarop we überhaupt nu daten, is dat het heel erg binnen de bubbel is en heel erg berekenend voor mijn gevoel. Mm-hmm. Dus voor mijn gevoel staat die opkomst van die dating apps heel erg voor een soort sociaal-economische trend. Namelijk dat we gewoon steeds meer waarde hechten aan onze maatschappelijke status. En bij die status ook een persoon willen vinden die past bij die status, of die status nog verhoogt, zeg maar. Je hebt dus dat idee van sociaal stijgen. We hebben het wel vaker over gehad in deze podcast. Vroeger was het best makkelijk om bijvoorbeeld sociaal te stijgen als je bijvoorbeeld een hogere opleiding ging doen dan je ouders of meer een carrière najaagde. Maar dat wordt gewoon steeds moeilijker in Nederland. En sociaal dalen, die kans daarop wordt steeds groter. En daardoor gaan mensen volgens mij steeds meer op zoek naar een partner die hun sociale status dus bestendigt of verhoogt. En ik heb ook het idee dat het succes van een app als Raya en zo, dat zo aanslaat, omdat mensen graag toch die zekerheid willen van. Mm-hmm.
Het is eigenlijk een soort hele biologische drift.
Ja, 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 het is heel primair. Maar dus zo'n succesvolle partner, dus iemand die uitstraalt dat hij geslaagd is op de manier zoals wij nu een geslaagd persoon voor ons zien. En dat zie je dus echt op zo'n app, gewoon hoe mensen er dan. Ja. Dat mensen dan dus gewoon oprecht in privéjets en zo op de foto gaan om te laten zien van kijk hoe rijk ik ben. En dat mensen dat kennelijk aantrekkelijk vinden.
Ja, 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 ja.
En
je hebt een marketeer die zegt er zijn vier soorten merken. Je hebt merken die je met je hersens beslist. Merken die je met je gut beslist. Merken waarover je met je hart beslist. En merken waar je met je genitals over beslist.
Ja, dit is echt een genital brand.
Ja, en dat gaat eigenlijk puur om...
Maar ook een hoofdbrand dus. Ook een... Want
ja, het is, ja,
het is een combinatie.
Ja, een combinatie van, dus het gaat over, ben ik een betere mating partner?
Ja, met een private jet.
Met deze
jet.
Persoon, zeg maar.
Nee, en ik heb ooit al een stuk geschreven, ergens echt in 2000. weet ik veel, 16 of zo, over Inner Circle. Uh-huh. Dat was eigenlijk een beetje de Nederlandse voorloper van Rai. Volgens mij bestaat het nog steeds.
Ja. Iets meer open.
En dat was dus ook zo voor succesvolle, knappe mensen of zo. En voordat het in de NRC was dat, en toen had ik ook Jan Latte geïnterviewd. Dat is zo'n socioloog, een hele aardige, leuke man. En die beschreef dan ook dat door die fear of falling, dus door dat die angst voor sociaal dalen en de focus op sociaal stijgen, komen er dus steeds meer van die powerkoppels. Mm-hmm. Dus mensen willen eigenlijk niet meer onder hun sociale status daten. Dus ze willen altijd iemand die even hoog opgeleid is, evenveel verdient, evenveel carrièrekansen heeft als zij zelf. En daardoor wordt de samenleving ook steeds gesegregeerder.
Is dat iets van alle? Is dat niet iets van?
Nee, dat is dus wel redelijk nieuw, omdat mensen vroeger veel eerder settelden. Dus vaak was je gewoon op de middelbare school of zo, werd je al een keer verliefd.
Dan had je niet door.
En dan had jij geen flauw idee met wie. Nou ja, wel een beetje. Dus zeg maar, dan was je natuurlijk veel eerder al gezetteld. En dan ging je daarna eens even carrière maken of zo. En daardoor mengden mensen wel meer in hun koppels. Dat is althans wat ik
maar
van
hem leerde.
Maar
als je echt
leerde.
Lang terug, zeg maar, als je een paar eeuwen terug gaat, dan heb je een heel duidelijk soort klassensysteem, toch? Waar mensen nooit aan
ja, van
ontkwamen.
De adel en ja.
Gewoon super, ja. Gewoon echt met soort
kasten.
Fysieke grenzen, bij wijze van spreken. Maar hij zegt dus, de afgelopen eeuw of zo, is dat eigenlijk verminderd en nu wordt het weer meer.
Ja, eigenlijk wel. Ja, precies.
Grappig.
Ja, interessant, hè?
Ja.
Maar goed, en het is, kijk, sowieso is dat die focus op het powerkoppel, dat is al best wel lang. Dus je had in 2015 of zo, had je de New Republic, die zei toen al van, oh, we leven echt in de tijd van de powerkoppel. Dus dat je dan Bill en Hillary Clinton had. Maar ja, dat is natuurlijk ook wel echt een powerkoppel. Waarom moet je daarom lachen?
Ja, omdat ik gewoon, ik vind hun zo'n eng koppel.
Veel boomerkoppel.
Nee, ik vind er is niets transactionelers dan het huwelijk van Bill en Hillary Clinton.
Maar het huwelijk wordt steeds transactioneler, denk ik, voor veel mensen. Maar kan het niet en zijn? Dus dat je en iets aan elkaar hebt en een leuke tijd met elkaar kan hebben?
Dat kan. Maar
zijn wij niet ook een transactioneel koppel?
Maar wij hebben hele leuke autogesprekken.
Dat is waar.
Nee, maar ja, dat kan, maar ja, goed, ik ken ze ook niet.
Nee, ja,
maar dat lijkt bij hun echt
nee, maar
totaal
ik heb dezelfde reactie als jij, zeg maar. Dus dat ik denk van, oh, walgelijk. En ze zijn alleen maar bij elkaar voor het succes of zo.
Zij zijn House of Cards.
Ja, maar zeg maar, zijn we niet allemaal een beetje House of Cards?
Er zijn toch niet die dynamiek
maar
van Kevin Spacey
onbewust?
En die, hoe heet ze ook weer? Frank en Carrie Underwood of zo?
Ja.
Dat is toch niet hoe we allemaal zijn?
Anders, maar ik weet niet meer.
Of hoe heet ze nou? Frank Underwood?
Ja,
heet hij toch?
Frankie en Karen of zo. Het is ook een tijd geleden.
Ja, maar
nee,
dat,
maar dat is juist.
Nee, ik wil niet
nee,
geloven
maar,
dat wij
dat
allemaal
is ook
zo zijn.
Wat New Republic en zo zeiden van juist die focus ook op dat soort stellen, dat we dat nu zo interessant vinden, dat laat zien dat ergens deep down in onze relationele sfeer zit dat inmiddels ook. Dat geloof ik ook. Dat geloof ik ook. Ik geloof niet dat. Of, nou, ik denk dat het heel moeilijk is momenteel om een relatie aan te gaan waarin dat helemaal niet speelt.
Ja, dat geloof ik ook wel. Ja. Dat geloof ik ook wel. Ik geloof wel dat het bij alle relaties een rol speelt. Maar ik vind dit wel een soort van het absolute einde van dat spectrum. Dat het gewoon.
Nee, tuurlijk niet. Maar ook als je kijkt naar bijvoorbeeld, nou, nu Victoria Beckham en David Beckham, hoe daar, ik bedoel, ik ben daar ook helemaal weer mee geobsedeerd met dat stel.
Ja.
Ik las nu ook weer op Vulture volgens mij een artikel over Brangelina, weet je wel, Brad en Angelina, dat we dat zo interessant vonden. En daar stond ook heel erg in van, zij waren zo interessant omdat ze ook elkaar naar een hoger niveau tilden, zeg maar. Mm-hmm. Hij kreeg meer credibility als acteur door met haar te zijn. En zij kreeg een soort van opener profiel. Zij waren voor elkaar super. Zij zijn voor elkaar heel belangrijk geweest. Ja. Nou, we hadden het er laatst ook over
met
Kylie.
Kylie.
Ja. Dus ik denk wel dat het heel erg aan de hand is. En goed, je ziet het dus enorm. Dus die Latte die haalde toen ook cijfers aan van het CBS. Dat dus het aantal gelijk opgeleide stellen al een hele tijd toeneemt. En ook het aantal stellen waarbij de vrouw hoger is opgeleid. Het is natuurlijk voor vrouwen ook nog steeds belangrijker dan voor mannen. Weet je, vrouwen moeten veel meer moeite doen om hun sociale en economische status te bestendigen.
Ja.
Dus voor hen is dat ook. Je hoort toch ook altijd, en dat was ook, het is ook op dat Raya volgens mij, er zitten veel meer vrouwen op dan mannen.
We hebben het er laatst ook over gehad dat in Amerika dat dat er eigenlijk een soort overschot aan hoogopgeleide vrouwen is ten opzichte
van... In Nederland is dat ook in alle
dat is een groot powerkoppelprobleem.
Is een powerkoppelprobleem. Ja. Maar dan zie je dus dat op dat Raya zitten veel meer vrouwen.
Ja.
Maar op Field zitten veel meer mannen.
En wat...
Ja, dat zegt natuurlijk heel veel over wat Violent. Mensen willen. Ja,
ja. Ja, ja.
Die denken, ik kijk wel even uit met die sociale stijgers.
Dus als dat steeds belangrijker wordt, dan is ook de opkomst van AI in deze services. Die dus eigenlijk dat curatiesysteem versnellen.
Mm-hmm.
Is ook wel dan logisch te verklaren of zo, toch?
Ja, ik vind dat dus heel raar, dat hele AI-verhaal. Ik denk, wat jij hebt met de Underwoods en de Clintons, dat heb ik een beetje met AI.
Maar dus wat jij net vertelde over dat onderzoek, dus dat mensen daar al dan niet bewust veel meer mee bezig zijn. Dan vind ik het dus heel logisch dat je de tijd... Ja, dan moet je dus beter zoeken, zeg maar.
Ja.
Dus dan is het logisch dat je op een gegeven moment ben je wel een keertje uitgeswiped. Dat punt is een beetje aangekomen. Dat mensen gewoon een beetje moe zijn van dat gegamified play-karakter van Tinder. Dat was natuurlijk toen dat opkwam van wow, dat is gewoon lachen. En dan
zit er nog op Tinder?
En dan gingen mensen dat in de kroeg met elkaars profiel als een soort spel gewoon, weet je. Maar daar zijn mensen nu gewoon een beetje klaar mee. En dat komt ook doordat de AI gewoon sterker is geworden. Dus je kunt veel sneller tot de kern komen eigenlijk. En dat is nu ook in die datingwereld, in die datingindustrie natuurlijk het grote thema is van wat gaat er gebeuren met die AI? Dus in hoeverre wordt dat product straks beter? En minimaliseert het eigenlijk de tijd dat je het nodig hebt? Ja, en als je dan hebt over die AI en hoe dat dan een rol speelt in die ervaring van zo'n dating app. Nou, ten eerste is gewoon die AI maakt dat algoritme gewoon... Of het algoritme wordt gewoon steeds beter. Daar komt het op neer. Er worden meer datapunten gebruikt. Het kijkt gewoon naar meer dingen. Dus het kijkt hoe jouw ogen over het scherm gaan. Het ziet veel scherpere...
Dat, hoe mijn ogen over het scherm gaan.
Ja, dat er gewoon eye tracking. Je opent toch ook je telefoon met je ogen.
Wow.
Je betaalt met je ogen.
Ja.
Dus je kan ook zien hoe jij naar Gregory van der Wiel met je ogen kijkt.
Ik kijk alleen maar naar die tattoos.
Ja, precies. En dat algoritme kan ook veel scherpere en meer patronen zien in al die datapunten. Dus dat maakt dan de selectie weer scherper. Dan heb je nog het hele VR en ER gedeelte. Want dat is natuurlijk, daar hebben we het nog niet echt over gehad. Maar ik kan me dus wel voorstellen dat zo'n dating service best wel cool wordt als je die Vision Pro van Apple hebt. En je kunt gewoon...
Wat is een Vision Pro?
Die goggles, die VR-bril.
Ja, ja.
Ik heb hem nog niet geprobeerd helaas. Maar
ik zit weer met die bril.
Ja, maar hij schijnt echt heel goed te zijn.
Ja?
Ja, ja, ja. En stel je voor dat je gewoon een dating app hebt. En je hebt iemand leuks ontmoet. En die date kan gewoon direct plaatsvinden.
Ja.
En je ziet elkaar alsof wij hier tegenover elkaar zitten. En je krijgt gewoon op het scherm, word je gewoon begeleid in die date. Er komen gewoon leuke prompts, dingen die je kunt doen. Zo. Ja, ik denk dat best wel...
Het wordt zo'n soort van speelhal of zo. Weet
ja, je wel een beetje, maar...
entertainment en het moet allemaal...
Jawel, maar ik bedoel, aan de andere kant, als je een echte date hebt, dan zijn mensen ook bezig. Oké, hoe gaan we dit...
En trouwens, dan gaan mensen ook letterlijk naar een speelhal.
Ja, of waar zullen we het over hebben of zullen we iets samen gaan doen? Dus het is feitelijk hetzelfde. Dan heb je nog dingen als, en die zijn ook wel leuk, stemanalyse. Mm. Dus hoe je met, als ik ergens verschaam, ga ik zachter praten.
Ja.
Nou, dat soort dingen kunnen die apps ook.
Ik val heel erg op stemmen.
Ja, nou dus dat kan die app voor jou herkennen. Van joh, Doortje, jij gaat echt niet goed praten met deze persoon. dit is niks voor jou. Ik heb naar rechts een verschil.
Het zou wel interessant zijn dat ik dan iemand ontmoet met echt een super aantrekkelijke stem. Maar die ik verder niet aantrekkelijk, maar alleen die stem.
Ja, nee, maar het gaat vooral...
Heur.
Ja, precies. Nou, ja, daar kan je zeker op vallen. Maar het gaat vooral om jouw stem. Hè? Dus het gaat op hoe jij op die heurstem antwoordt.
Oké. Okay.
Dus
merken aan mijn stem wat ik vind.
Precies.
Oh ja.
Dus dan weten we wat je echt van die persoon vindt. En als laatste heb je andere biometrische gegevens. Zoals hartslag, dat soort dingen.
Ja.
Die je gewoon, als je smartwatch koppelt aan je dating app, dan heb je gewoon hele interessante datapunten die je over elkaar heen.
Je hebt gewoon geen enkel geheim.
Nee.
Voor de dating AI.
Ja, dus als je deze voorbeelden een beetje opzomt. Van ik vind ze dus niet Het zijn best wel goede toepassingen.
Ja, mega. Maar ik kan me niet ontworstelen dat je dan dus met een avatar gaat daten. Snap je wat ik bedoel? Terwijl ik zie dus helemaal de loosheid van dit argument. Want
ja. Want als het op een
zo is het ook,
eigenlijk, kledingstuk aankomt, nou, dan koop je precies, ook dat ding wat jou
en,
geserveerd wordt.
Zeg maar, dit zijn gewoon allemaal biologische dingen
ja.
die sowieso meespelen.
Ja.
Maar ik vind het dan toch een beetje vies ja. dat een computer dat dan van je overneemt of zo.
Ik had een keynote van Whitney Wolf van Bumble geluisterd op een tech-conferentie. En zij zitten dan weer. Kijk, want als de AI het product dermate veel beter maakt dat je het veel korter nodig hebt.
Ja.
Dan heb je
maar
ook een korter.
Wel goede reclame.
Goede reclame.
Als iedereen zegt: ik heb mijn partner via die app.
Sommige van die apps gebruiken dat letterlijk als de propositie.
Ja.
Dus nou, we hebben daar laatst inderdaad ook een campagne voor gehad. Dus het is zo goed, je kunt het heel snel deinstalleren.
Mm-hmm.
Maar wat je dus ook ziet, is dat ze denken van ja, oké, wat komt daarna eigenlijk? Van als je iemand succesvol hebt afgeleverd in die relatie, dan is het niet per se klaar. Of zo, die relatie heeft eigenlijk ook onderhoud nodig.
Denk je dat mensen dan ook, dat apps dan ook relatietherapie gaan aanbieden?
Dat gaan ze al doen.
Oh, echt?
Ja. Dat is dus zeg maar waar zij mee komt. Van,
maar dan ook met AI.
Ja.
Oh
ja.
God.
Ja, maar ik denk dat dat echt niet zo gek is. Want dat is terug naar dat voorbeeld dat ik al een keer eerder benoemde. Die Franse start-up waar
ik zat er net aan te denken.
Zij kwamen gewoon met de data van 80% van de mensen in issues zijn generiek.
Maar wow, oké, maar wacht even. Dan zou je dus, stel dat je dus, je hebt een AI-gegenereerde dating app.
Mm-hmm.
Daar ontmoet je iemand via.
Ja.
Daar, dan moet je dus ook op een gegeven moment gaan aangeven van wij hebben nu een relatie met elkaar.
En dan kom je eigenlijk in een andere funnel terecht.
En dan weet die app gewoon van oké, jullie hebben elkaar zo en zo ontmoet. Die app weet sowieso fucking veel van je natuurlijk.
Weet waar
dus die weet waar je bent, hoe vaak je elkaar ziet, et cetera.
Die kunnen denken van de komende 3 maanden laten we ze met rust.
Ja, maar gaat die app dan inderdaad na een half jaar aankloppen van jongens, hoe gaat het? We zien dat jullie elkaar wat minder zien dan in het begin. Wij maken ons een beetje zorgen. Zullen wij een open gesprek organiseren? En dat je dan ook met die telefoon zo erbij, dat die telefoon als een soort Esther Perel. Dan
maar dit gaat gebeuren, maar dan op een veel betere manier dan jij nu beschrijft.
Hoe kan het op een betere manier?
Nou, bijvoorbeeld door het te introduceren als soort van speelse nutjes die je met elkaar. Er zijn al een paar van die services.
Nutjes, ja.
Je hebt toch allemaal, ik weet niet hoe die heten, maar dat je zo'n vraag krijgt als koppel en je ziet alleen het antwoord als die andere persoon het ook heeft beantwoord. Zeg maar, je kunt op een hele lichtvoetige manier kun je mensen vragen laten beantwoorden of soort van dingen met elkaar laten doen die eigenlijk soort relatietherapie zijn.
Je hebt die 36 questions to fall in love.
Bijvoorbeeld, Nou, dat is meer to fall in love, maar dat, het onderhoud van die liefde is natuurlijk ook.
Zij had toen wel echt een relatie gekregen met die onderzoeker die
36 vragen. Ja. Nee, zij was de ultieme case van haar eigen onderzoek.
Ja, daarom werkt het natuurlijk zo goed.
Maar dat gaat dus bijvoorbeeld gebeuren. En dan krijg je dus, oké, dan komt er een soort nieuwe klant. Namelijk de persoon die al in de relatie zit. En die kan je met AI ook gewoon gidsen door die relatie heen. Dus dan krijgt die app ook gewoon een veel
wat
langere.
Wat vind jij hier nou van? Jij bent een romanticus.
Ja, maar ik bedoel, ik hou ook van business. Dus.
Nee, maar ik snap gewoon niet dat jij hier dan wel enthousiast van kan zijn. En dat je wel een soort walging hebt naar Bill en Hillary Clinton.
Nou, ik snap dat wel. Want
je hebt problemen met hun intentie.
Het menselijke startpunt van Bill en Hillary Clinton vind ik niet cool. Maar ik vind er niets mis mee met een relatie verbeteren met hulp van AI. Wat is daar onromantisch aan?
Ja, ik denk dat het mijn zeg maar aarzeling zit in de uitgesproken generiekheid van het hele verhaal. Maar dat is natuurlijk ook, niks is zo generiek als een relatie.
Want vraag maar aan Esther Perel of dat generiek is.
Nee, dat is ook zo. Dat is zeg maar het enige wat letterlijk elk mens doet.
Ja. Precies.
Dus dat is ook zo. Ja, en wat ook wel een grappige trend is dan soort van tegenover die AI-trend, is dus dat de matchmaker, dus gewoon de ouderwetse matchmaker.
De menselijke AI.
Ja, de menselijke AI in dat kader, die wordt dus ook steeds populairder. In elk geval, ik las erover in de Atlantic dat dus eigenlijk internationaal een enorme trend is. Dat mensen steeds vaker dus klaar zijn met die dating apps, klaar zijn met daten misschien überhaupt. En dan dus een bureau, een relatiebureau inschakelen om daar om voor hen een partner te vinden.
Ja.
En ik vind dat wel heel interessant. Want ik vraag me ook af van Ik vroeg me sowieso af, is dat in Nederland ook zo? Toen heeft Timo daar een beetje onderzoek op gedaan. Toen bleek dat er best wel veel relatiebureaus in elk geval actief zijn in Nederland. En echt niet alleen maar voor zeg maar mensen van 50 of zo. Mm-hmm. Maar ook gewoon voor mensen van 30. En ik ben heel benieuwd waar die potentiële relaties dan op baseren. En hoe zij mensen dan aan elkaar koppelen. Dus het leek ons leuk om een bureau in te bellen. Dat gaan we nu doen. We gaan nu bellen met Lotte. Zij heeft 2 relatiebureaus.
Hij snapt dat idee van diversificatie.
Ja. Zij heeft een
basic bureau en een luxury bureau.
Ja, waarvan ik net zei, waar zou dat voor staan? DTNG.
Ja.
Oké, gaan we ook vragen. Ja. Hi Lotte, hallo.
Hey Lotte.
Hi.
Hoi, je spreekt met Doortje en Perre. Hey, wat leuk dat wij jou even kunnen bellen. Lotte, wij maken een aflevering over daten en over dating apps. En ook over de opkomst van matchmakers. Jij bent matchmaker. Vertel, want je hebt meerdere bedrijven in de matching. En wat doen die precies?
Klopt, ja. Nou, ik heb 2 matchmakingbureaus en wij bemiddelen mensen in de liefde. Mm-hmm. En dat doen we door middel van een persoonlijk intakegesprek. En daarna een begeleiding van een half jaar om mensen aan een droompartner te koppelen.
Mm-hmm. Hey, en heb jij nou ook dat je een toename ziet in het aantal mensen die zich bij jou aanmelden?
Ja, zeker. Tenminste, het gaat al jaren goed. Maar we zien nu zeker aan de mannenkant steeds meer aanmeldingen.
En dat hoopte
ik
erg.
Okay.
Ja, dat hoopte jij. Waarom?
Wat is de verklaring inderdaad?
Nou, ik ben 7 jaar geleden begonnen. En toen merkte je dat het best wel een taboe was. Zeker voor mannen. Omdat ze zich er een beetje voor schaamden om zich bij een matchmaker aan te melden. Mannen willen het graag zelf doen. Als mannen de weg kwijtraken, blijven ze zelf rondjes rijden voordat ze de weg gaan vragen. En mannen vonden het best wel comfortabel en veilig op die dating apps. Want dan kunnen ze het een beetje zelf bepalen. Weet je, zelf swipen, zelf chatten, zelf die dating plannen. Mm-hmm. En hulpvragen is voor mannen toch wel een dingetje. Maar ik denk vooral dat het komt doordat enerzijds het begrip matchmaking normaler wordt. Je ziet het ook veel meer op televisie. Ja. En anderzijds zijn ook de mannen steeds meer klaar met de dating apps. Omdat het inwisselbare karakter valt tegen. Kwaliteit van de dates kan tegenvallen. Het kost ook heel veel tijd.
Hey, en Lotte, zeg maar, kan je iets zeggen over wat voor mensen zich bij jou aanmelden? Wat voor mensen zijn dat?
Ja. Nou, ik heb dus 2 labels. Dus ik heb enerzijds DTNG. Dat richt zich op de Nederlandse markt. En dat zijn, we noemen het voor hoogopgeleide singles. Maar vooral ook wel veel ondernemers. Dus hoogopgeleid zit niet per se in een diploma. Maar het kan ook zijn dat iemand een mooi bedrijf heeft neergezet. En het andere label wat ik heb, samen met mijn compagnon Saron van der Laar, is Infinity Relations. En daarmee richten we ons op de expatmarkt in Nederland. En de zeer succesvolle ondernemers. Voor wie eigenlijk grenzen
dat
geen rol spelen.
Jouw premium label.
Ja. Maar het zijn dus echt wel succesvolle mensen eigenlijk allemaal bij jou.
Ja, succesvol in die zin een fijne levensstandaard.
Ja. En vinden die het dan belangrijk dat hun partner ook succesvol is?
Ja, wij kijken naar gelijkgestemden. Dus voor ons is het belangrijk, ik zeg wel gekscherend, onze man zoekt geen golddigger. Wij matchen zeg maar vrouwen die vaak succesvol of in die zin onafhankelijk zijn. En mannen ook. En dan heb je zeg maar 2 mensen op eenzelfde niveau die ook goed met elkaar kunnen sparren en kunnen levelen. Dus daar kijken we naar.
Ja. Ja.
Hoe doe jij dat beter dan AI? Want dat is uiteindelijk is jouw product de menselijke variant, toch?
Ja, omdat nog steeds dat gevoel, dat is natuurlijk altijd heel moeilijk uit te leggen. Mm-hmm. Kijk, we ontmoeten iedereen. Dus ook, we plaatsen ook wel eens anoniem een klant van ons op onze website, waar dan reacties op komen. Of we plaatsen een vlog waar heel veel reacties op komen. Maar iedereen nodigt uit het kantoor in Baarn. Mm-hmm. En onze meerwaarde als matchmaker is dat je kunt heel veel tackelen qua achtergrond en normen, waarden en milieu, intelligentie. Maar het gevoel wat je bij iemand krijgt, dat kan een app niet. Weet je, dat is een menselijk gevoel waarom 2 mensen bij elkaar passen.
Heb je dat altijd al gehad in je leven, dat je dat voelde?
Ja, ik heb veel mensen gekoppeld. Ja, ik vind het ook echt heel erg leuk. En ik merk ook nu ik het langer doe, dat je daar steeds beter in wordt.
Maar is het dan niet zo dat je eigenlijk heel veel mensen gewoon met elkaar matcht die in alles op elkaar lijken?
Ja, maar dat is de basis. Maar je hoeft geen kopie van elkaar te zijn, want dan ontstaat er geen chemie. Mm-hmm. Dus het kan best wel zijn dat de een wat meer introvert is en de ander wat meer extravert.
En heb je dan
dat de een
bepaalde tegenstellingen die heel succesvol zijn?
Nou, wat ik net zei, dat matcht vaak goed. Dus de een wat meer extravert, de andere wat rustiger. Dat kan een hele goede combinatie zijn.
Ja, interessant. Ja. Hey, en wat is jullie slagingspercentage eigenlijk? Kan je daar iets over zeggen?
Ja, om en nabij de 70%. Dus een beetje iets meer dan 2/3 slaagt. Waarbij ik ook altijd zeg, we doen een intakegesprek gratis, vrijblijvend. Omdat we willen inschatten of iemand klaar is voor de liefde. Dus kan iemand zich openstellen? Durft iemand weg te blijven van alle wensen en wensenlijsten en eisenpakketten? En is echt iemand in staat om te kijken van de persoon die tegenover hem zit, om die te leren kennen?
Ja,
in plaats van af te keuren op iemand is 1 centimeter te klein of woont 1,5 kilometer te ver weg of weet ik het wat.
Okay.
Dat iemand het gebeurt. Dus als iemand echt in staat is van wie zit hier tegenover me? Die is voor mij gekwalificeerd en ik ga die persoon leren kennen. Ja. Dan lukt het vaak.
Hoe oud zijn jouw klanten meestal, Lotte?
Bij DTNG is het, zeggen we, vanaf 30, maar het wordt steeds jonger. Dus een beetje vanaf 26 tot 83 is de oudste klant. Ja, wordt steeds jonger.
Okay.
Ja, en Infinity zit een beetje tussen de 35 en 75.
Ja, oké. Maar het is wel interessant dat het dus steeds jonger wordt.
Ja, terwijl ik dacht, toen ik 26 was, stond ik vooral in de kroeg en keek je gewoon om je heen. Maar die markt is gewoon enorm aan het veranderen.
Ja?
Weet je, mensen van 26, 27 kunnen ook wel gewoon een goede baan hebben, leven op de rit en denken, ik heb helemaal geen zin om op vrijdagavond te gaan hunten in een bar. Ik vind het gewoon fijn dat er voor me gezocht wordt en dat ik gewoon op date ga met iemand die bij me past.
Ja.
Vind je dat sociaal gezien een gezonde ontwikkeling?
Nee. Nee, nou met name dat was een tijdje ook met die dating apps is dat dat je dan bijvoorbeeld in een kroeg stond en dat je via een dating app zag dat je match bent met iemand die ook in die kroeg stond en dat je elkaar bij wijze van spreken nog elkaar een app ging sturen of een berichtje via die telefoon dat je denkt jezus vroeger stapte je op elkaar af.
Ja.
Dus dat is echt wel veranderd.
Nou, ik kan me dat ook wel voorstellen als jij mensen binnenkrijgt van 26 dat je ook misschien wel denkt van joh, ga nog een paar jaar het leven
fladderen.
In. Ja.
Ben je klaar voor de liefde?
Ja. Ja, maar ja, het lijkt wel dat mensen ook wel steeds vroeger toch wel serieus worden. En ook het allemaal goed voor elkaar hebben. En denken, nou, ik pak het wat serieuzer aan. Waar ook wat voor te zeggen is natuurlijk.
Hey, en is het duur, Lotte, om je bij jou aan te melden?
Ja, wat is duur? Het is, bij DTNG is het tussen de 3500 en 5250. Afhankelijk van welk pakket je kiest. En dat is van basispakket, matchmaking. Of in combinatie met een fotoshoot bij ons fotograaf. Of een stuk extra coaching erbij. Dus een aantal coaching sessies.
Okay.
En Infinity ligt ietsje hoger. Dat is tussen de 7.000 en 15.000 euro.
Mm-hmm.
Variërend van 6 tot 12 maanden. Met ook pakketten die je kunt uitbreiden.
Ja, maar dan krijg je dus ook een soort consultancy en zo erbij.
Ja, het is ook een heel stuk coaching gedurende het proces zit erin. Maar bijvoorbeeld wij plannen ook de date, we reserveren, we evalueren de date van beide kanten. Ik noem onszelf als gekscherend matchmaker, datingcoach en ook PA voor onze klanten.
Ja.
Want zeker klanten in het hoger segment willen ontzorgd worden. Weet je, hoe fijn is het als je net aankomt vliegen en de date staat klaar, bij wijze van spreken. Je weet waar je moet melden en je weet dat het in ieder geval goed is wat je die avond, wie je die avond gaat zien. Met daarbij zeg maar dat het bij Infinity Relations, want je kunt denken is het duur, maar het werk is heel arbeidsintensief. Dus wij putten uit een database, maar daarnaast zoeken we ook veel buiten de database, middels verschillende kanalen. Maar de personen die wij vinden, die kwalificeren we allemaal weer persoonlijk. Dus ja, daar gaat tijd in zitten.
Ja, en hoe ziet dat coaching er dan uit? Op wat voor manier word je dan gecoacht?
Het kan heel breed zijn. Dus het kan een basis zijn van blokkades waar je tegenaan loopt uit eerdere relaties. Tot aan een stuk bindings, verlatingsangst of trauma's uit het verleden. Maar echt gaan kijken van wat zijn terugkerende patronen waar je last van hebt, waardoor het niet lukt om je open te stellen of de verbinding aan te gaan.
Ja.
Maar het kan ook zijn tot aan kledingadvies. Of bepaalde dingen waar mensen onzeker over zijn. Worden ook als het weekend gebeld van wat moet ik aan?
Wat grappig.
Ja, dat klinkt gek, maar het gebeurt.
Ja, ik kan me voorstellen. Hey, en Lotte, laatste vraag. Want bij jou gaat het eigenlijk hartstikke goed. Heb je het idee dat dat bij jouw collega's ook zo is? Dus dat de hele matchmakerij, zeg maar, het goed doet?
Vind ik lastig. Want we werken heel af en toe samen met een bureau aan de achterkant. Maar dat doen we eigenlijk steeds minder. Ik heb wel het gevoel dat de trend van huren matchmaker in om een liefde te vinden, dat echt normaler aan het worden is.
Ja.
Ja. Hoe dat eerder dus in de grote steden, zoals Londen en New York normaal was, is dat echt wel een beetje overgewaaid hier naartoe.
Ja.
Dus het wordt steeds geaccepteerder. Dus zullen andere bureaus het daardoor ook, denk ik, makkelijker hebben.
Ja.
Ja.
Nou, ik
dankjewel.
Vond het heel interessant dit allemaal om te horen.
Ja, dankjewel.
Dankjewel. Ja. En tot ziens.
En misschien nog één leuk dingetje bij. We doen ook sinds kort organiseren we reizen voor singles.
Oh.
We hebben net een mooie reis naar de Bourgogne georganiseerd. En in maart gaan we onze eerste skitrip plannen. En in mei komt er weer een reis naar Bourgogne aan.
Nou, leuk. Ik zie Timo, onze producent, heel enthousiast kijken. Ik denk dat hij zich gaat aanmelden.
Yes, nou,
kijk niks
mee.
Uit. Je mag mee, Timo. Wat leuk.
Ja? Okay. We bellen nog wel eventjes. Ja?
Ze belt je. Lotte gaat je bellen. Oké, dankjewel Lotte. Tot later.
Dankjewel, hè.
Doei, doei.
Dag, dag. Oi, oi, oi.
Ik vond dat wel een interessant idee, dat je dan uit je vliegtuig komt en dat je date dan...
Het paste voor mij heel erg bij dat idee, bij dat hele internationale gevoel wat het heeft of zo, weet je. Gewoon dat soort luxury Netflix-serie, my bla 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 matchmaker gevoel.
Ja, maar het is een beetje zo van, op elk continent hetzelfde Hoxton Hotel, op elk continent een date.
Ja, wel lekker efficiënt, je komt aan... Je stapt de privéjet uit en de date is er.
Ja, maar het is natuurlijk wel helemaal waar we het eerder over hadden. Dat dus succesvolle mensen, tussen aanhalingstekens, eigenlijk alleen nog maar met succesvolle mensen.
Nou, dat bevestigde zij in principe ook. Dus we doorvroegen naar van wat matcht dan mensen. Dan zijn het toch, zeg maar, dat soort social.
Nou ja, mensen. En het zit alleen al in zo'n bedrag natuurlijk wat je betaalt. Ja. Als jij gewoon 5k... Ja. Kan betalen voor een datingtraject, dan weet degene met wie je gaat daten ook dat jij goed verdient.
Ja. Overigens begrijp ik wel dat bedrag, omdat het gewoon, als je dat echt allemaal moet doen wat zij beschrijft, dan is het gewoon fucking veel werk.
Als je echt niet weet wat je aan moet.
het kost gewoon best veel tijd om dat te doen.
Maar het is ook wel gek toch, want je, kijk, uiteindelijk ga je een relatie hebben zonder Lotte. Die gaat eruit op een gegeven moment. Die gaat jou niet je hele relatie vertellen wat je aan moet.
Nee, dus zij heeft nog niet dat Bumble-idee van... Ja. Wat doe ik dan als die klant weg
wat
is?
Wat vind jij nou raarder, wil ik niet zeggen, maar onpersoonlijker?
Goeie vraag.
AI of zo'n Lotte?
Ik denk dat ik niet de een onpersoonlijker dan de ander vind of zo. Als ik echt moet kiezen, dan vind ik denk ik de matchmaker onpersoonlijker.
Ja, omdat dat... Eigenlijk is die matchmaker iets meer uitgesproken sociaal-economisch ingestoken, zeg maar. Ja. Dit is echt, ik vind dit wel echt, zeg maar, wat dat idee van dat powerkoppel, status, relatie.
Ja, uitgesproken. Ja, je kan natuurlijk als het algoritme is niet transparant. Dus
nee,
als
dat weet je niet.
Precies. Dus maar je goed, kunt dat niet helemaal
beoordelen. Zo'n algoritme zit natuurlijk ook op. Naar wat voor vrouwen jij langer blijft kijken of zo. Mm-hmm. Die weet dat ook. Dus misschien val jij wel op een heel ander type dan zo'n... Dan
ja, dus dat is of zo, waarheidsgetrouwer.
Ja, dus en ergens... Ja, het is dus
meer likely om jouw echte smaak aan je te geven.
Meer op je onderbuik.
Ja, toch? Op de genitals.
Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Lotte is toch meer op de...
Op brain toch wel, hè? Ja. Nee, ja, precies. Maar dan zeg ik dus nu eigenlijk...
Ja, wat wil je eigenlijk zeggen?
Ik zit terug te denken dat ik zei van... ik vind dat andere onpersoonlijker. Ja, voor mijn gevoel, maar misschien klopt dat ook met wat Lotte daarover zegt. Van, zij zegt ook van, ja, mannen vinden het toch eng om dat uit de handen te geven. Ze willen zelf het gevoel van controle hebben. Dat heb ik dan meer bij zo'n soort AI.
Terwijl dat natuurlijk ook niet in jouw controle ligt.
Nee, dus dat is... Nou ja, goed, dat trekt alles wat je maar kan trekken. Het is wel wat het is of zo, weet je.
Het is toch bijna dat je door dit soort dingen gewoon gaat terugverlangen naar van die soort Anna Karenina, Jane Austen-achtige liefdesverhalen. Waarin mensen gewoon knetter, verliefd op elkaar werden. Gewoon door alle sociale lagen heen. En gewoon het verschrikkelijke einde tegemoet. Gewoon zo'n relatie met elkaar aangingen.
Ja, dat heb ik ook wel een beetje. Voor mij is het ook weer wederom een soort... uiting van de age of average.
Ja, van die relaties worden ook average.
Je strijkt alles glad.
Maar dat is toch ook zo? Als je bij ons door Noord loopt, dan zie je toch ook gewoon alleen maar dezelfde mensen met elkaar, met dezelfde hond?
In principe wel.
Het zou ons niet moeten verbazen, dit.
Nou ja, maar ik zit te denken of dat ik weet niet of ik dat nu meer vind dan vroeger.
Nee.
Eigenlijk. Dus, dus wat dat betreft, dat hele dat onderzoek van meneer Latte.
Ja.
Ik vond dat best wel verbazing, omdat ik dacht... gewoon echt, dat is toch altijd al zo geweest. Maar ik vind dat best wel verbazend.
Ja, maar dat is toch echt wel anders hoor, Per. Want ik denk dat wat jij onderschat is het gegeven dat vrouwen gewoon enorm hebben geëmancipeerd de afgelopen decennia. En dat voor hen het nog veel meer invloed heeft met wie zij een relatie hebben dan voor man. Voor man is het veel meer standaard om bijvoorbeeld een lager opgeleide vriendin te hebben. En vrouwen zijn toch meer bezig met hun verworvenheden, sociaal-economisch gezien, en zijn daardoor ook meer bezig met hoe ze dat in hun relatie, zeg maar, laten doorklinken. Of vanuit... Ik zou hier nog een hele aflevering aan kunnen wijden, maar laten we dat niet doen.
Vanuit een soort achterstandspositie, ja, overkomen.
Als je als jouw positie op de arbeidsmarkt, in de maatschappij, veel korter geleden verworven is.
Maar is dat iets wat bewust in jouw hoofd zit, bijvoorbeeld?
Nee. Maar dat zit, denk ik, onbewust in je hoofd.
En denk je dat...
In mijn hoofd, ik bedoel... ik weet niet eens wat er in mijn hoofd
is. Nee, maar meer van, ben je bezig dat belangrijk.
Nee, natuurlijk ben je daar niet mee bezig. Maar ik denk dat is nou precies waar onze podcast over gaat. Dat is hoe systemen, zonder dat je het door hebt, op je inwerken.
En denk je dat de man, dus de patriarchale structuur, dat je nog nu ook nog bezig bent met andersom?
Dat
het veiliger is om een...
Om een lager opgeleide vriendin te krijgen? Ja. Ik denk dat het voor mannen veel veiliger is om een lager opgeleide, minder succesvolle vriendin. Dat zie je, dat onderzoek hebben we het ook over gehad. Dat die koppels gelukkiger zijn.
Ja, nee, precies. Ja, dat is inderdaad wel een schrijnend onderzoek.
Daarom zitten er zoveel meer vrouwen op Raya.
Ja, dus wat dat betreft, als je dat dan, als je nu teruggaat naar die AI, die dus meer scherpere, betere match, dan hangt het dus heel erg van het algoritme af. Dus je kunt het algoritme progressief maken.
Ja, dat is
conservatief.
Ja, en dan dus ook keiharde relatietherapie erop. Dat zou je dus moeten doen. Dus je moet dus zorgen dat er een samenlevings... beeld in die AI gaat zitten van wat voor samenleving willen wij? Ja. Nou, we willen een gelijkere samenleving waarin vrouwen kunnen emanciperen, waarin zorgtaken gelijker worden verdeeld. En daarop gaat hij dan keuzes maken?
Dit is voor een soort progressieve markt. Zou dit een ultieme positionering ook zijn?
En die AI weet dan dus ook, want dat weten wij van vrouwen of relaties waarin vrouwen bijvoorbeeld meer carrière maken, hebben veel meer kans om tot een scheiding te komen of gewoon tot relatieproblemen. Dus die AI die gaat dan ook zorgen dat
op tijd wordt dat aangeboden. Ja, want dat kan dus.
Ben jij klaar voor de sociaal gelijke liefde?
Precies. Sponsored door AI. Ja, zeg maar, ik had niet verwacht dat deze aflevering zou eindigen met een soort.
Met weer een dat wij, heel goed business. Nou,
en dat AI een soort van een de power heeft om dat hele.
Ik zou dit dolgraag willen maken. Dit lijkt mij echt geweldig.
Ja, het is wel echt het is een scherpe positionering. Als je, als je zegt van wij staan voor dit beeld. En dat algoritme is hierop gemodelleerd.
Wij staan voor jouw liefdesgeluk. En voor vooruitgang van de hele samenleving.
Ja. Maar zouden mensen dat dan doen, though?
Ik denk het niet. Maar laten we daar nog even niet aan denken.
Dus toch niet zo'n goed business idee?
Ja, maar niet elk... nee, wel. Ik wil dit maken.
Ja, maar zeg maar, vanuit een winstoogmerk zit ik even te denken.
Ja, maar...
Maar wel een goede journey. Wel een journey die niet ophoudt bij het matchen. Daarna gaan we die relatietherapie.
Maar jij bent helemaal... Jij bent
scheidingsbegeleiding.
Politiek ben je geëngageerd geraakt. Je bent Volt aan het helpen. Dan kunnen we toch ook zoiets...
Nee.
Ik denk dat jij even door moet pakken nu.
Ja.
Weg van het winstoogmerk en richting de... Sociaal gelijktrekkende dating.
AI-revolutie.
Met AI. Oké, jij mag AI.
Sociaal-economische AI-revolutie.
Ja, precies. The biggest revolution of humankind.
Daar is hij. Tot volgende week.
Tot volgende week.
Tot de volgende revolutie.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.